waar het steeds om ging, dat is bewustwording van je eigen situatie. Als je zo zit, er komt stilte, er gebeurt wat. In de stilte, hoe ziet je situatie eruit? Welke eigenschappen heeft je zelf zijn dan? Het hele simpele vaststellen. Als je dat doorzet, dan zul je alles te weten komen wat nodig is om te weten. Vrijwel iedereen die hier zit, die heeft er een zekere ervaring mee. Je weet hoe het zit, met jezelf in stilte. Je weet hoe het zit wanneer je gaat nadenken, zodat je bepaalde vormen oppikt van jezelf, het eigen zelfzijn daarin vorm geeft. Terwijl even later laat je dat weer ontspannen en is dat denkproces verdwenen. Blijf helder. En je stelt weer vast hoe dat zit met jezelf. Die bewustwording van jezelf op steeds fundamentelere lagen, die kan doorgaan. En precies vaststellen hoe het zit. Je ziet de veranderlijkheid. Maar je ziet ook waardoor die veranderlijkheid ontstaat. Namelijk door verschillende soorten beperkingen van jezelf als bewustzijn. In de stilte waarin het bewustzijn oneindig ruim is, kun je ineens door een denkproces weer vastzitten aan een bepaalde lichamelijke vorm. Hoe is het mogelijk? Dat is toch alleen mogelijk wanneer er een bewustzijnsvernauwing is. Het open bewustzijn gaat zich verengen tot een specifieke aandacht voor een vorm. Die specifieke aandacht voor een vorm, daarin zit dan ook nog eens een keer dat zelfzijn dat in die beweging meegaat en zich gaat identificeren met die vorm. Maar het eerste is Die bewustzijnsvernauwing. Bij die bewustzijnsvernauwing vergeet je hoe het was in die meer oorspronkelijke staat van ruimte. Een vergeten. Een niet meer weten. Wanneer er helderheid blijft en er komt ontspanning, dan krijg je dat in die ontspanning die patronen zich gaan ontspannen en gaan verdwijnen. Die patronen, dat zijn patronen van energieën. Open bewustzijn is ontspannen. In de aandacht krijg je daarin, in die sfeer van bewustzijn, een spanning. In die spanning krijg je vormgeving. Bij die vormgeving krijg je identificatie. En je zit daar in die wereld. In de ontspanning komt er meer ruimte. Bewustzijnsruimte, gevoelsruimte. In die ruimte gaan de energieën oplossen. Energieën kunnen ook alleen maar oplossen in een grotere ruimte. Wanneer er een grotere ruimte is, gaan de energieën oplossen. Als er ergens een concentratie is van energie, of van warmte als energie, en er is een grotere ruimte, dan krijg je toch na verloop van tijd dat die energie zich gelijkmatig verdeelt. Die lost op daar ten opzichte van die geconcentreerde energie daar. In de natuurkunde bekend mechanisme. Op dit terrein van zelfzijn en spiritualiteit is het ook hetzelfde mechanisme. Hoe is het mogelijk dat er ruimte is? Nou, dat is je gegeven. Dat ben je zelf, dat ben je oorspronkelijk. En dat blijkt ook wel, dat dat je natuurlijke staat is, want je hoeft maar even te ontspannen en er is weer ruimte. Mensen gaan het praten op dat ze meer zijn dan dieren. Ja, waarom zijn we meer dan dieren? Ja, zeggen, want wij kennen zelfreflectie. Wij hebben bewustzijn, zodat we ook andere mogelijkheden kunnen kiezen dan alleen wat gegeven is biologisch. Nou, ga er maar naar kijken, het is heel iets natuurlijks. Als er even stilte komt, je ziet het, de helderheid neemt toe. Automatisch. Daar hoef je niks voor te doen. Wanneer dat proces zich doorzet, komt het helemaal open. Als het proces zich maar mag doorzetten, wanneer je het niet ergens afremt, dan komt het helemaal open. Dat is je natuurlijke staat.
Nou, zelfreflectie is trouwens de dualiteit nog steeds.
Ja, dat is het begin. Maar het is wel het principe van bewustzijn. En dan zie je dus dat die zelfreflectie bij de meeste mensen maar tot een heel klein stukje verder gaat. En in de filosofie, daar gaan ze ook praten op, ja, wij gaan door met de zelfreflectie. Maar dat het ook maar een betrekkelijke ruimte beslaat, namelijk die van de rationele reflectie, waar de dingen allemaal rationeel geformuleerd moeten kunnen worden. Maar het is wel het principe van bewustwording, en wanneer dat eenmaal herkend is, dan gaat het verder. Dan gaat het ook verder dus dan die grenzen van de rationaliteit. Want die rationaliteit die zit ergens, nou ja, op het niveau van manas, mind, en ietsje hoger misschien de richting van buddhi, inzicht, maar dan houdt het op. Terwijl we geleerd hebben, wanneer je een klein beetje helder blijft, dat het heel gemakkelijk zich gaat ontplooien voorbij die grenzen. En dan ben je jezelf als waarnemend bewustzijn, zonder dat je zit te beoordelen en al die rationele zaken erbij wilt halen. Nee, het is een open sfeer waarin je alles vaststelt wat zich toont. Nou, dat type zelfzijn, bewustzijn, dat zit niet meer op het niveau van de filosofische zelfreflectie. Omdat het niet rationeel is gestructureerd. Het gaat eraan vooraf. En dat gaat door, dat gaat door. Wanneer je eenmaal dat hebt leren kennen, wanneer je thuis bent op dat niveau van jezelf als waarnemend bewustzijn. Hoe gaat het verder? We hebben het vaak over gehad. Dat getuigenbewustzijn, dat gaat op een gegeven ogenblik loskomen. Dat centrum wat daar nog in zit, en de dualiteit die dat ten gevolge heeft, verdwijnt. En dat is het verdere vervolg erop, maar het is niks anders dan hetzelfde bewustzijn. De kern van bewustzijn heeft iedereen. Alleen de impact daarvan en de mogelijkheden ervan, die worden niet beseft. Zelfs niet door de westerse filosofen die toch dat koppelen aan het denken. Nee, wanneer je even doorgaat met dat bewustzijn van inzicht, dan zie je dat het verder gaat. Verder gaat dan dat meer filosofische in de reflectie. Dat het verder gaat zelfs dan dat punt van waarnemend bewustzijn inzicht. Dat het verder gaat als universeel bewustzijn. Dat het verder gaat in iets wat onuitsprekelijk is. Dat betekent dat je dat zich ook moet laten, dat je het laat gebeuren, deze ontwikkeling. Dat je niet ergens tegenhoudt. Dat je niet ergens weer gaat staan en zegt, nou ja, dit is het. En ik kan daaromheen alles wel weer reconstrueren. Nee, het zal verder door moeten gaan tot in dat onuitsprekelijke. Dat gaat verder dan het waarnemend bewustzijn. Dat gaat verder dan het universele bewuste aanwezig zijn. Zonder centrum. Nee, het gaat verder. Het gaat verder tot dat grondeloze, waar niks meer over te zeggen valt, waarvan je weet hebt, dat je intern kunt herkennen, daar heb je deel aan. Dat is de basis, dat is de bron van het zijn. Zijn er voor jullie kant vragen?
En ook dat bewustzijn zal zich uiteindelijk moeten oplossen.
Op dat niveau van het universele bewustzijn, daar heb je nog bewustzijn, een intern bewustzijn. Dat is ook een heel ander soortig bewustzijn dan ik ben me bewust van dat en dat en dat. Nee, een intern zijnsbewustzijn. Oh ja, ik ben. Oneindig, zonder centrum. Maar wanneer dat gaat oplossen? Ja, die laatste kwaliteiten verdwijnen. Omgekeerd, wanneer er weer een schepping is, dan zie je de eerste stap is weer dat punt van dat universele ik ben. Er is iets. Ja, waarom is er iets? Is niet te zeggen. Kan net zo goed niks zijn. Op een gegeven moment is er iets. Wat is het dan dat iets? Meteen ook dat zijn, bewustzijn, eerst op dat universele niveau zonder vormen. Bij het wakker worden uit een droomloze slaap, dan is dat op deze wijze ook te herkennen. Als je in dat proces van wakker worden al in een hele vroege fase toch een stuk helderheid hebt, waarbij je ook die vroege fase intern gaat herkennen. De eerste stap is inderdaad een universeel, ja, laat maar zeggen, iets wat nog een droomloze slaap is. Dus zonder vormen. Maar daarin kan een zeker bewustzijn komen, zodat je een weet hebt, oh, dit oneindig. Zonder vormen. Ja, iets als een diffuus licht. Oneindig.
Dat je dan niet gefixeerd bent op de vormen?
Nee, er zijn geen vormen in de eerste fase. Nee. Dan is er gewoon een blanco situatie. Dat is de droomloze slaap. Wanneer de vormen komen, dan zeg je ja, in die sfeer, dat is dan een droomsituatie. Dan komen er vormen. Maar wanneer je het zelf al een klein beetje herkend hebt in een meditatieve sfeer, dan ga je het ook herkennen, dus bijvoorbeeld bij het slapen gaan en bij het weer wakker worden. En dan zie je, ja, het zijn eigenlijk bepaalde niveaus van zijn bewustzijn die altijd wel aanwezig zijn. Alleen onder bepaalde omstandigheden herken ik ze. Hoe ruimer en scherper je eigen bewustzijn is, des te meer zul je dat soort dingen herkennen. Dus ook in het gewone dagelijkse leven. Want natuurlijk, het zijn allemaal aspecten of niveaus van je eigen bestaan. Van je eigen zelfzijn. Dat zelfzijn heeft blijkbaar in het leven deze diepten van verschillende niveaus. Tegelijkertijd. Want wanneer je druk bezig bent, natuurlijk speelt het onbewuste een grote rol. Dan zeg je, ja, ik ben me niet bewust, daarom noem ik het onbewuste. Maar wanneer je daar nou bewust van bent, dan weet je hoe dat zit, ook in je gewone dingen die je doet gedurende de dag. Ja, er spelen dus allerlei dingen op droomniveau een rol. Maar wanneer je nog ruimer bewust bent, dan zeg je, nee, die droomloze slaapsfeer, die oneindige sfeer van zijn bewustzijn, die is er natuurlijk ook altijd, kun je voortdurend bewust van zijn. En dan zeg je, ja, ik ben eigenlijk ook altijd in een diepe droomloze slaap. Ja. Terwijl de andere niveaus op een bekende wijze functioneren.
Als een soort dagdroom.
Ja, maar dan zit je weer in op het niveau van de dromen. Maar je ziet dat het wel gebeurt, ja.
In de dag, dan noem je de dagdroom.
Ja. En nou, dan, dat is eigenlijk niet verschillend van wat wij dan de waakwereld noemen. Het is een, ja, klein, hier en daar wat kleine verschillen. Dat wanneer je waakt, dat je dan nog meer helder zegt van, oh ja, knijp me maar en zo, en ik ben wakker en dergelijke. Maar het zijn natuurlijk ook allemaal beelden die zich afspelen, die een bepaalde werkelijkheidskarakter geeft. Daar komt het wel op neer, ja. Dus waar je aandacht op richt, dan krijg je dat, wordt uitvergroot. En daar zoom je helemaal op in. En vaak, dus dan duik je er ook helemaal in. En dan zeg je, nou, dit is mijn wereld. En dat is dus ook weer die bewustzijnsvernauwing, omdat je niet meer bewust bent van die andere niveaus. En natuurlijk, het is duidelijk, wanneer al die niveaus tegelijkertijd bestaan, dan zit er wel een hiërarchie in. Want wat is het meest ruime kader? Wat is het duidelijkste wat op de voorgrond staat? Dat is dat oorspronkelijke. Dat is het kader waarin dus die beperkte vormen van dat leven een plaats krijgen. Dus dan zie je ook dus dat het karakter van wat daar zich afspeelt niet verschillend is van dat oorspronkelijke. Als het maar open blijft, als dat maar op de voorgrond blijft. Dus dat oorspronkelijke Atman Brahman zonder eigenschappen is alles. Het is niet dit, het is niet dat, maar het is wel alles. En wanneer de condities anders worden, dat het leven verdwijnt, nou ja, dan zie je dus dat die hele zaak van die verschillende niveaus, van het functioneren van het bestaan, verdwijnt. Dan zie je dus dat al die verschillende niveaus, ook die geestelijke niveaus, ook die spirituele niveaus, afhankelijk zijn van die conditie van dat leven. Laat maar zeggen van het voedsellichaam. Als het voedsellichaam op een gegeven moment zegt, nou, nou is het genoeg geweest. Niets. Die hele zaak, compleet dus met al die geestelijke werelden. Echt. Waarom? Omdat al die niveaus een zekere conditionering hebben. Daarom zijn ze betrekkelijk. Zelfs dat universele niveau van ik ben.
Ontstaan de beelden vanuit, als je begint bij de droomloze slaap, ontstaan de beelden
omdat ik mijn aandacht erop richt? Of zijn ze er al en kan ik er mijn aandacht op richten?
Dat kun je niet onderscheiden. Dat kun je niet onderscheiden. Het is een bepaald iets wat gebeurt. Je stelt het vast dat er op een gegeven moment beelden zijn en dan zit je op dat niveau van die beelden te kijken. Dus elke werkelijkheid, die kun je niet op zich bekijken, maar je moet het altijd bekijken in die relatie tussen ikzelf als waarnemer en het waargenomene.
Je kan dus niet zeggen dat je dezelfde geldigheid aangeeft aan die beelden.
Nee, dat is een andere zaak. Dat is een andere zaak. Want er zijn hele diepe lagen in je waarin dat zelf niet meer bewust die zaken schept. Dat is veel groter. Maar wanneer er beelden zijn, dan heb je een bepaalde situatie waarin je eigen subject van waarnemer en het object wat je waarneemt gescheiden zijn. Die scheiding die vindt plaats. En dan zeg je, nou, ik ervaar die werkelijkheid. En dat is het enige wat je kunt doen om dat weer vast te stellen. Steeds maar weer dat vaststellen en in die situatie heel stil alles accepteren, ontspannen, helder blijven en je ziet dat er nog meer ruimte komt.
Nou, we zijn net wat bij het beëindigen van het voedsellichaam. Dat al die werelden oplossen.
Ja.
Maar zijn er gradazingen die gezien hebben dat er iets het lichaam verlaat en dat dat dan nog een tijd blijft bestaan?
Wanneer dat al is, dan is het voor een korte tijd. Je hebt inderdaad overgangsprocessen natuurlijk. Je hebt overgangsprocessen.
Speelt daar de tijd dan sowieso niet?
Nee, en wanneer die er al is, dan op een hele andere wijze. Op een hele andere wijze. Wanneer je al het idee hebt bijvoorbeeld dat dat je overgaat naar de eeuwigheid bij het sterven. En wanneer dat ook wel ervaren wordt bij een bijna doodervaring. Dan nog, dan zeg je, kijk eens, dat is een zekere vorm van ervaring, maar in wat voor tijd speelt zich dat af? Dat is niet meer in de wereldse tijd van onze klokken en onze kalender. Dat is een heel andere sfeer waarin de tijd zich ook heel anders gaat openbaren. Waarin dan wel degelijk iets kan ervaren worden van eeuwigheid. Terwijl dat voor de arts die erbij zit zegt, ja of nee, dat is eventjes geweest en nou is het afgelopen. In die wereld van de arts is het dus afgelopen. In die tijd is het afgesloten. Dat andere, daar kun je niks over zeggen, want het is een heel andersoortige tijd. En die eeuwigheidservaring die er misschien is, ja, waar slaat die op? Dat is dus vanuit deze gewone wereld, met de taal die erbij hoort, niet meer te pakken. Dus ik zou dat gewoon openlaten. Maar het is heel iets anders dan wanneer je allerlei beelden gaat maken van een zieltje dat ergens vrij kan komen en dan nog in bepaalde gebieden kan verkeren en dat op dezelfde manier gaat vertellen dan wanneer je met vakantie gaat. Dus het is niet die werkelijkheid. En natuurlijk in die overgang, dat zijn de dingen. Hè. Verder moet je het openlaten, maar voor zover je nog iets kan ervaren, en dat zijn natuurlijk ook ervaringen die mensen hebben van allerlei overgangssituaties. Waarin het gaat bijvoorbeeld om totaal de ruimte in te gaan. terwijl je nog steeds een zeker zelfbewustzijn hebt. Dan zeg je, ja, nou dat zijn dus blijkbaar authentieke dingen, want die zijn authentiek ervaren.
Nou, Hans had wel eens ervaring, hè, tijdens een pranayama of een yoga, weet ik, dat ze lag ergens en tegelijkertijd zat ze ergens in een andere realiteit in een bibliotheek te lezen.
Ja.
En toen zei u van, goh, kan je dat niet accepteren dat je in verschillende realiteiten tegelijk leeft?
Ja, ja. Dat heeft te maken dus met ook die niveaus die ik net ook weer even aangeduid heb. Namelijk juist in die hogere niveaus, bijvoorbeeld die overgang van het inzichtszelf naar het universele zelf, dan zie je dat daar heel veel van die vreemde verschijnselen gaan plaatsvinden. Namelijk die locatie die zit nog steeds aanwezig op het inzichtsniveau, want jij bent het degene die alles registreert. Terwijl wanneer je dat laatste nulpunt van oriëntatie nou eens een keer loslaat, dan verdwijnt elke ondubbelzinnige locatie. En dan krijg je bijvoorbeeld dat je eigenlijk op meerdere plaatsen aanwezig bent in je ervaring.
Als het verder gaat op andere plaatsen.
Ja, en dat kan natuurlijk op ontelbare plaatsen zijn. Wanneer werkelijk dat centrum loskomt, dan kun je ook de ervaring hebben, wanneer zo'n ervaring verder gaat van eerst op twee plaatsen of op drie plaatsen. Op een gegeven moment zeg je nee. Eigenlijk ben ik op alle plaatsen. Dat centrum als unieke locatie is vrijgekomen. Het is opgeblazen. En die locatie van jezelf die is overal. In alle punten. Overal. Dan pas kun je zeggen van, ik heb geen centrum.
Is dat zo'n, toen ik hier naartoe reed, het is een hele mooie maan met het hele heldere weer. En ik zat in de auto en ik zat gewoon achter de maan. Ik kon ook om de maan lopen of de maan pakken, de sterren pakken. Ja. Is dat net zoiets?
Ja, natuurlijk. En eigenlijk is het
alsof ik gewoon op de maan of achter de maan.
Ja, eigenlijk is dat iets wat iedereen wel weer kent. Hè? Dus dat is ook zo belangrijk dat je zegt, ja, wij praten niet over weet ik wat voor esoterische toestanden die misschien een enkeling eens een keer ervaren heeft. Nee, het zijn hele gewone dingen. De verbeelding, wat is dat? Verbeelding die iedereen heeft. Nou, dat is toch gefundeerd op het punt dat mensen niet vastzitten op één bepaalde plek. Ja, nou, zie het maar. Zeg je, ja, blijkbaar is het zo.
Ik kon mezelf van achter de maan gewoon in de auto zien.
Ja, wat is mijn conclusie? Ik ben niet gelokaliseerd op één plek. Ja. Nou, dat is belangrijk.
Het is heel grappig ook om te ervaren.
Natuurlijk. En dat is ook heel creatief en heel speels. Ja. En natuurlijk wordt er mee gespeeld. En dat is gewoon ook de rijkdom van het mensenleven. Maar wie neemt nou de consequentie en zegt van, nee, kijk eens, ik ben dus niet te pakken op een plaats. Wat betekent dat? Ik ben vrij.
Het voelt ook heel vrij.
Ja, wanneer je werkelijk die consequenties door laat werken. Maar wanneer je dat doet, dan zie je dus dat het niet ophoudt bij dit soort ervaringen. Of van zo'n dubbele locatie. Maar dat het zich verder gaat ontwikkelen. Dat is die verdere ontwikkeling die vanzelf doorgaat. Dus in de richting van dat werkelijk universele aanwezig zijn op alle plaatsen. Waarbij elke plaats alles reflecteert. En uiteindelijk dus gaat oplossen in dat absolute. Je ziet de vanzelfsprekendheden worden steeds, of die verdwijnen steeds meer. Juist omdat die energieën niet meer vastgehouden worden in bepaalde vormen. Vormen van voelen, vormen van denken. Maar wanneer eenmaal dat proces gaande is, van dat oplossen, dan is er toch een einde aan. Als je dat laat gebeuren, moet je eens kijken.
Het is een hele vrolijke, blije gebeurtenis.
Ja, ja. Een heleboel mensen vinden het een drama.
Ja, mag ik goed? Ik heb ook weer de laatste tijd steeds wel gevoeld alsof ik heel veel beelden tegelijk zie. Of inderdaad, wat jij dan zegt, op heel veel plaatsen tegelijkertijd ben. Maar ik vind het gewoon heel druk. En dan denk ik van dit universum, ja, zeg maar stilte en rust, maar ik vind het dus heel veel. Word je zo overweldigd.
Kun je niet op dat plekje waar je dan aanwezig bent, wanneer je zelf dus bewust bent, toch iets meer die ontspanning laten komen?
Ja, op dit moment lukt me dat niet goed.
Kun je die ontspanning niet verder laten komen?
Nee. Ik kan me niet erin ontspannen. Nee.
Dan zul je toch een klein beetje nog verder terug moeten gaan in jezelf. Dan ben je toch nog te actief daarmee bezig.
Maar het is wel iets wat me overvalt. Het is, ik heb niet het gevoel dat ik, nou ja, dat ik iets doe om op heel veel plaatsen tegelijk te zijn. Het gebeurt dan, maar dan voelt het zo, ja, druk en vol. En
ja, maar ergens zul je dus je eigen gevoel van zelf zijn moeten oppikken. Desnoods weer helemaal teruggaan naar je materiële lichaam, je gevoelslichaam, zoals je hier op een stoel zit. Je zult ergens dat zelf zijn moeten ervaren van binnenuit, zodat je niet gepakt wordt door die beelden. Want natuurlijk, die beelden, juist wanneer de zaken meer loskomen, dat gebied, laat me zeggen, tussen dat inzichtsniveau en dat universele zuivere niveau, daarin heb je ook de wereld van de goden en de demonen. Maar kijk, in het Tibetaanse dodenboek, dat speelt zich daar allemaal af. En wat is het enige wat van belang is, bij jezelf te blijven. Maar dan moet je eerst wel dat zelfzijn van je kunnen ervaren.
Ja, nu ik hier zit gelukkig, dat is.
Blijf in dat zelfzijn.
Ja.
En dan zie je wel wat er gebeurt. Juist dan kun je de rest loslaten en er komen misschien allemaal gekke dingen. Maar dat zie je wel. Maar het is niet verschrikkelijk belangrijk. Als je het belangrijk gaat vinden, ja, dan ga je er weer mee verbinden. En dan krijg je dus dat je ook weer een object wordt van al die krachten.
Nou, ik vind het soms een beetje beangstigend.
Ja, maar dan voel je meer dat je een object wordt van die krachten.
Ja.
Dus eerst weer terug naar jezelf. Zeg, nee, ik ben mezelf en daarin ben ik vrij. In dit zelfzijn ben ik vrij. Ten tweede, laat dan alles maar komen, natuurlijk. Er zijn meer mogelijkheden dan je ooit kunt bedenken. Ja, we spreken hierover voor zover erover te praten valt. Maar het zijn wel verwijzingen naar bepaalde aspecten van je eigen zelf zijn. En je zult het zelf moeten herkennen. Je zult het in je eigen sfeer zelf moeten herkennen. Oh ja, oh ja, oh ja. In die herkenning, dan komt het open. Wanneer het open komt, dan kan het ook definitief open blijven. Maar het hangt dus wel van jezelf af. Vind je het belangrijk genoeg? Natuurlijk. Dan gaat het gewoon door. Of laat je makkelijk afleiden, dan stopt het.
Voor zover dan een weg is, een directe beoefening, is het dan datgene wat je als eerste ontmoeting termen zijn, wat eigenlijk Nisikadatta ook als essentie heeft, blijf bij het besef ik ben en dat tot het eind aan toe.
Ja, dat is dat besef ik ben, dat is dat besef van zelf zijn. Blijf daarin eerst met allerlei omhulsels. Ik ben dit en ik ben dat. Maar blijf bij dat besef ik ben. Dan krijg je dat die omhulsels gaan wegvallen. Die sluiers gaan wegvallen. Totdat op een gegeven ogenblik dat ik ben in zijn zuivere vorm aanwezig blijft. En dat is universeel zonder vormen. En dan merk je vanzelf wel dat ook dat laatste ik ben ook nog een keer gaat oplossen in het absolute. Maar op het spirituele pad... Hou je maar bij dat ik ben, ja.
En zijn meestal de afleidingen die ons steeds op andere paden trekken.
Dat stel je vast, ja.
Ja.
Wat ik er dus wel aan toevoeg is, wat dat ik ben betreft, pak het op een niveau waarop je dat heel concreet lichamelijk kunt ervaren. Omdat het daar erg sterk is en concreet is in de ervaring. Dan zeg je maar, ik ben dit lichaam. Ja, wanneer ik zo zeg, nou, dat is de wereld, dit ben ik. Ik kan met mijn bewustzijn ook bewust worden van de binnenkant van mijn lichaam. En ja, hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Ja, dat ben ik zelf. Is er nog wat van te zeggen? Ja, het heeft te maken met lichamelijke warmte, energieën. En daar voel ik me wel thuis. Als het niet zo is, is het niet zo best. Maar meestal is dat wel het geval dat je zegt, nee, ik keer terug naar mijzelf als een soort thuis. In dat thuis, daar kan ik me ontspannen, daar ben ik mezelf. En dat zelfgevoel is dus het eerste wat je dus maar moet vaststellen, ja. Daar zit dat ik ben. En dat is heel sterk nog gelieerd aan dat lichaam met actie van ik ben... En ik kan rennen, ik kan dit doen, ik kan dat doen, en zo ben je in je leven bezig. Maar het centrum is, ik ben. Eerst dus nogmaals, heel sterk lichamelijk, gevoelsmatig, energetisch. Maar wanneer je dan dat maar laat bestaan, steeds meer weer dat ik ben. Oh ja, wanneer ik nou zo stil zit, dan zie ik dat dat ik ben niet meer zo vast zit aan mijn materiële lichaam. Als ik zo langer stil blijf zitten, dan stel ik vast dat dit ik ben niet zozeer vast zit aan die lichamelijke energie. Wanneer ik nog verder ga, merk ik dat dat ik ben misschien nog wel vast zit op dat aanwezig zijn op mentaal niveau, in die mentale werelden. Want dan ga ik dit doen in mijn gedachten en dat doen in mijn gedachten. Oké, maar wanneer je nog verder gaat in die ontspanning, die helderheid, dan zie je dat je ook niet vast zit aan die condities van het mentale leven. En zo zie je dus dat die verschillende lagen verdwijnen. En wanneer je helder blijft, nou, dan heb je al gauw de situatie dat je vaststelt, ik kan eigenlijk niks over mezelf zeggen. Want alles wat ik zeg is een verhaaltje. En toch heb ik nog steeds datzelfde gevoel, ik ben. Concreet, heel concreet. Ja, dat is altijd aanwezig. En ook daar zie je dus in de loop van de tijd, voor zover je dat allemaal kan herinneren, dan zeg je, nou eigenlijk is er ook wat dat betreft is er niks veranderd. Want toen was ik mezelf en nu ben ik ook mezelf. En de condities zijn veranderd, ja, tuurlijk. Maar ik ben niet. Nee, dat zijn de herkenningen. Dat is heel belangrijk, dat je dat zo herkent. Op allerlei plekken. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Dat is duidelijk. En dan dat uiteindelijke. Dat positieve ik ben, zelfs daar ben ik niet van afhankelijk.
Steeds vaak de bepaalde conclusies die ik trek over mezelf in een verhaaltje inderdaad, die steeds vaak op onze schroef komen te staan, ja. Blijven staan.
Ja. 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 Dat zijn die zekerheden, die formuleringen, die creaties die er waren, die blijken geen hout te snijden. Die hebben geen grond. En wanneer dat proces even doorgaat, dan merk je al heel gauw van, hey, kijk eens, wat ik over mezelf verder ten diepste kan zeggen, nou, het is grondeloos. Blijkbaar is dat zo. Maar het betekent meteen dat ik vrij ben van al die toestanden waar ik eerst zo moeilijk mee deed. Thank you. Zolang er geen bewustzijnsvernauwing komt, is er geen probleem. Geen enkel probleem. Laat elke vernauwing, elke beperking dus maar steeds weer oplossen. En dat is mogelijk omdat je altijd al die grondeloze openheid bent. Dat is de basis waarop al die beperkingen die er zijn, zich kunnen oplossen. Wanneer je actueel bewust bent, dan kun je vaststellen, ik zei niet zozeer beschrijven, maar kun je vaststellen hoe het zit met jezelf in die situatie. Wanneer je dat vaak genoeg doet, dan zie je dus steeds weer die verschillen. Daar begon ik vanavond mee. Die zaak is zo veranderlijk. En langzamerhand leer je kennen dat er een hiërarchie in zit. Namelijk de hiërarchie van meer beperkte situatie naar een ruimere situatie. En dan herken je dat al die mogelijkheden ook nog een keer tegelijkertijd haast aanwezig kunnen zijn. Wanneer je maar blijft bij de meest ruime situatie.
Maar in hoeverre is die meest ruime situatie dan nog niet ook nog een verhaal over jezelf?
Dat zul je zelf al te weten komen wanneer je daarbij blijft. Elke keer weer opnieuw. Zul je dus bij zo'n verruimde situatie steeds weer opnieuw daar thuis moeten raken. Zo thuis dat je daar de zaken beter gaat onderscheiden. Hoe zit het hier weer? Dan blijkt vanzelf wel of er een ruimere situatie is of niet. Zolang je nog iets in positieve zin over die situatie kunt zeggen, dan stel je ook meteen vast dat er een zekere conditionering zit. Zodra je vaststelt dat daar nog een conditie in zit, dan kun je weer teruggaan en weer bewust worden van jezelf op het hogere niveau van waaruit je het vaststelt.
Maar ergens ga je dan zeg maar een soort van conditionering beschrijven om te kunnen zien dat het een conditionering is.
Je moet heel duidelijk eerst vast kunnen stellen waarin je vast zit, wat je niet bent. Want wanneer je dat niet doet, dan zit het er dik in dat je op een blinde manier er blijft zitten. Je zult bewust moeten worden van je situatie zoals die is. En dat moet je maar accepteren. Zeg, nee, zo zit het blijkbaar. Maar ik ben het nu wel bewust. Dat is de basis waarop het kan veranderen. Maar meteen krijg je dan ook, juist omdat je meer bewust wordt, dit is de beperkte situatie. Dat kun je pas zeggen wanneer je het gaat vergelijken met een ruimere situatie van zijn bewustzijn. En daar kun je opnieuw bewust worden. In een bepaalde fase van spirituele ontwikkeling, terwijl je nog aardig vastzit in het gewone dagelijkse leven, dan heb je een tijd dat je alleen maar bezig bent met het vaststellen, oh, nu zit ik hierin. Maar meteen heb ik ook een notie dat mijn eigen werkelijkheid ruimer is. Dat stel je vast en meteen ga je daarnaar over. steeds weer opnieuw. Dan zit je in een situatie die daardoor al die factoren van andere mensen en van jezelf ergens geschapen is. Een werksituatie, een familiesituatie. En meteen stel je vast, nee, ik heb de notie dat ik hierin niet echt opgesloten zit, want mijn sfeer is toch juist in dat bewuste zijn ruimer dan dit. Wanneer je ergens opgesloten voelt, hoef je maar eventjes terug te keren en je hebt een ruimer bewustzijn. Ruimer dan die situatie van opgesloten zijn. Wanneer dat consequent gedaan wordt, en dat zal blijkbaar een tijd lang moeten, dat je dat als een soort beoefening aanhoudt, dan krijg je steeds sneller die overgang van het vastzitten naar een grotere vrijheid. En dat is het principe dat verder kan doorwerken.
Nou, we zouden nog steeds kunnen zeggen, als je heel belangrijk om het in te blijven, hè?
Ja, wanneer je eenmaal dat duidelijk hebt kunnen vaststellen in jezelf, ik kan in het ik ben blijven, uitstekend.
Ja, maar ik vraag me af, als je dan bijvoorbeeld in een situatie zit waarin je helemaal met de mensen meegaat, bijvoorbeeld in een werksituatie, kan je dan zeggen, ik ben de waarnemer hiervan, of is dat niet wat jij bedoelt met het ik ben ervaren?
Nou, dat ik ben de waarnemer, dan zit je dus op het niveau van de waarnemer. En dat is dus al een stuk ruimer dan wanneer je helemaal vastzit in een, laat maar zeggen, materiële en sociale situatie. Dus dan kan dat betekenen dat je daarin toch een verruimd bewustzijn krijgt en zegt van, kijk eens, ik heb een veel ruimere sfeer, zodat ik me niet meer opgesloten voel en niet helemaal meer object voel daar in die situatie. Dat kan zo, ja.
Ja, maar dat is nog niet wat jij dan zegt, maar bedoel dat ik...
Nee, want dat is iets wat in het verlengde ligt.
Ja, ik heb het idee dat ik dat niet ken.
Nou, dan doe je er goed aan wanneer je wel de waarnemer, jezelf als waarnemer kent, dat je daar op dat niveau langer blijft zitten. Maar dan moet je er ook consequent blijven zitten. Ik ben de waarnemer van alles wat zich aandient. Ik ben vrij van wat zich alles aandient. Maar ik stel het wel vast. Dat je zo op het getuigenstandpunt blijft, totdat je op een gegeven ogenblik ook meer bewust kunt worden van jezelf op dat niveau van de getuige. Hoe ziet dat eruit? Dan ga je niet blijven kijken. Nee, dan krijg je een verruiming van je bewustzijn achterwaarts, zodat je opnieuw weer bewust wordt van je situatie als getuige. Dat is dat punt wat ik steeds onderstreept heb. Steeds opnieuw weer bewust worden van je situatie. Van je actuele situatie. Wanneer je actuele situatie die van getuige is, dan moet je niet blijven kijken naar al die verschijnselen. Nee, dan moet je bewust worden van jezelf als getuige.
Ja, nog een stapje terug.
Juist. Nou, dan krijg je vanzelf dat andere proces waarin een nog veel grotere verruiming plaatsvindt.
En dat heb je dus eigenlijk zelf in de hand.
En tot op het niveau van de waarnemer heb je het in de hand.
En dat stapje naar het er zijn, of het zelf zijn, dat is eigenlijk een soort verschuiving die vanzelf plaatsvindt.
Ja. Moet je maar kijken, wanneer de getuige waarnemer, wanneer daar een zuivering gaat optreden, ook daar heb je nog allerlei mogelijkheden, want op een iets lager niveau, dan zit je ook nog dingen niet alleen te bekijken, maar zit je ook te oordelen. Van dit is dit en dat is dat en dit is mooi en dat is lelijk. Of misschien gaat die oordeling er dan af, maar het is wel weer de vaststelling van dit is dit en dat is dat. Dus je hebt daar ook verschillende mogelijkheden. Maar wanneer het zich verder gaat zuiveren, moet je kijken, dan krijg je dus dat je zelf als waarnemend bewustzijn steeds zuiverder wordt. Dat die conditionering daar steeds minder sterk wordt. En je zit nog steeds op een bepaald plekje te kijken. Laat me zeggen, daar ergens op die hoogste bergtop. Maar wat dat wil zeggen, die zuivering, dat het punt waarop je rust steeds smaller wordt. Je wordt je weer opnieuw bewust van met het zuivere inzicht zijn. Op dat niveau. Hoe spreek je allemaal ruimte om je heen? Nou, als je dan maar op een heel smal puntje staat. Reken maar dat je er afrolt hoor.
Verlies je dan niet je focus?
Ja.
Bewustzijnsverhouding is ook focus op dat wat je op dat moment aan het bewegen bent, zeg maar.
Ja. En toch kan het bewegen gewoon doorgaan.
Ik heb het met name in een opgewonden status. Ik wil. Als ik geestelijk in opwinding ben, dan...
Ja, maar dat is een vernauwing.
Dat is een extreme vernauwing.
Het gaat hier om een verruiming. Ik heb het woord beschrijven niet genoemd, ik zeg bewust worden. Nee, maar dat is essentieel, Marco. Het is essentieel. Jij blijft bij het beschrijven waarin je woorden gebruikt. En in die zin blijf je op het mentale niveau zitten. En dan krijg je natuurlijk problemen wanneer je boven het mentale uit zou willen gaan. Wel, maar dan ga jij dus op dat mentale niveau plaatsen en dan zeggen, ik moet het inderdaad conceptueel kunnen beschrijven. Maar dat is niet zo. Wanneer je nou eens een keer heel ziek bent. En nou dan is het dat denken nou helemaal niet meer hoor in jouw vorm. Maar dan is er wel bijvoorbeeld vaststellen van, nu ben ik benauwd en even later gelukkig en nou ben ik niet meer benauwd. Is dat conceptueel? Nee, dat heeft te maken met je eigen zijnservaring. En dat is niet conceptueel. Dat zit op een heel ander niveau. Dat zit je in die sfeer. Daarom spreek ik ook steeds van zijnservaring. Het is niet een ervarend vaststellen dat van dit en van dat. Met de scheiding tussen subject en object. Hier heb je die scheiding nauwelijks. Want je bent zelf die situatie. Nou, dat zeg ik net. Je hebt die hele wereld van de gevoelens bijvoorbeeld, die niet conceptueel zijn, maar je kunt wel degelijk vaststellen van nou voel ik me benauwd en nou niet. En nou heb ik pijn en nou niet. Zonder concepten. Die concepten, dat zijn eigenlijk maar heel oppervlakkige dingetjes. Om dingen nog vaster te zetten. Zodat ze iets zouden zijn. Maar daaronder moet je eens kijken wat er allemaal wel niet zit aan half vastgelegde zaken. Gevoelsmatig dingen die je ervaart in je eigen zijnsfeer. Dat staat niet op een afstand zodat je het kunt beschrijven. Maar het zijn heel existentiële zaken waarbij je van binnen het wel vaststelt. Als je gelukkig bent. Ah ja. Alleen maar geluk. Is dat een beschrijving? Is dat conceptueel? Nou, zodra je dat erbij haalt, dan is het geluk weg.
Ja, je weet eigenlijk wel wat het gevoel is. Of dat iets gevoelsmatig is.
Wanneer je gelukkig bent, dan ga je niet zeggen van, oh ja, dat is wel gevoelsmatig. Nee, je stelt vast dat je gelukkig bent. Dat doe je toch direct. Die directheid, daar gaat het om.
Dus je stelt vast zonder woorden.
Ja.
Ik heb pijn, maar je zegt dat niet tegen mezelf. Je komt verkeerd.
Natuurlijk. Dat wordt je wel opgedrongen. Maar het is wel een hele ruimte waarin je zelf dus aanwezig bent en intern toch weet hebt van allerlei zaken, kwaliteiten die er zijn. Nou, dat type van bewustzijn, dat slaat dus op jezelf zijn. En als we het hebben dus over blijven bij dat ik ben, dan is dat in die sfeer. Van ik ben, dat kun je niet objectiveren, want dan heb je het niet meer over ik ben. Het gaat om de eerste persoon. En als het om de eerste persoon gaat, dan moet je niet alles formuleren in de derde persoon, want dan zit je fout.
Nou, als je in het zelfzijn zit, wat is dan de betere manier om mee te werken, om te blijven zoeken wat er aan de hand is, waar het vandaan komt? Of het los te laten, daarin te laten oplossen?
Natuurlijk los te laten.
Los dan dus verder niet meer zoeken.
Wanneer je zoekt, moet je kijken, dan krijg je weer het andere type van bewustzijn. Ik, hier, en dat is het verschijnsel. En dan wil ik ook nog een keer gaan kijken waar het verschijnsel vandaan komt. Dus daar heb je toch heel sterk die dualiteit. Nee, blijf bij jezelf, in dat zelfbewuste zijn. Daarin komen verschijnselen op. Doe er niks mee. Accepteer ze wel, natuurlijk. Ze zijn er. Accepteer ze maar, je hoeft er verder niks mee. Ze komen op en ze verdwijnen weer.
Het inzicht komt dan vanzelf. Stop.
Ja.
Je kunt dus je ervaren zelf, die kan je niet objectiveren. Dus geen ervaring, maar ervaren zelf.
Ja. Ja. En daar moet je bij blijven, want anders dan ga je toch allerlei dingen weer construeren. Los van jezelf, die je dan weer moet waarnemen, waar je iets mee moet doen.
Dus geen interpretatie, nee. Maar nu, dat ervaren, ja. Dat is het al.
Ja, dat is de overgang van het mentale waarnemen, de perceptie, en het denken, en het inzichtsniveau. Op inzichtsniveau, dat is alleen maar dat beschouwen. En dat beschouwelijke is alleen dus een soort reflectie, een weerspiegeling. En die spiegel doet niks.
Het is geen naam, wat weet je, zelfstandige naam, maar een werkwoord. Eigenlijk het directe, wat gebeurt.
Nou, die dingen gaan samenvallen.
Ja, kan je alleen bewust van zijn als je dat als verleden ervaart.
Ja, dan ga je het weer loslaten en dan ga je het ergens plaatsen. Nee hoor.
Precies.
Blijf bij het gewoon actuele, heldere. Oh, zo en zo en zo. Verder niks. Verder niks. Geef er ook niet dus weer een focale aandacht aan. Want wanneer je een focale aandacht aan geeft, dan zeg je, dat is daar het verschijnsel en ik ben hier als waarnemer. En dan heb je weer een dualiteit. Nee, geen focale aandacht, want je hebt alles bij elkaar laten komen in jezelf. En dan krijg je een open sfeer waarin je de subject en object niet kunt scheiden. Dan is een open sfeer waarin toch intern bewustzijn is. Bij jezelf.
Hoe zit dat nou met betrokkenheid?
Wanneer je betrokkenheid hebt, alleen zo'n woord, hè? Dus je hoeft maar één woord ergens te gebruiken en je hebt de hele betekeniswereld waarin dat woord thuis hoort, heb je meteen ook. Ja, dus dan heb je al te maken met een persoon die ergens een eigen identiteit heeft en die ervaart iets anders, een andere persoon, en dan zegt, nou, ik moet wel met die ander betrokken zijn. Ja goed, dat gaat vanzelf, hoe dan ook. Maar wanneer er een betrekkingsrelatie is, dan zie je dus dat er eerst een scheiding is. Ja toch? Wanneer je betrokken bent op anderen, dan ga je al uit van individuele personen. En de ene individuele persoon, die is dan betrokken bij de andere. En dan zeg je, nou ja, het is maar goed dat allerlei mensen dat zo voelen. Wanneer ze toch persoon zijn, laat ze dat dan maar doen. Dat is beter dan niet. Maar wij spreken over iets anders. Nee, op het niveau van de persoon geldt dat zo. Maar wanneer je eventjes terugkeert naar een niveau voorafgaande aan de persoon, dan merk je dus dat niet eerst individuele personen aanwezig zijn die dan ook nog betrokken moeten zijn bij elkaar, maar dat er een fundamentele samenhang, innerlijke verbinding, innerlijke non-dualiteit is.
Dat ik eigenlijk bedoel, een soort liefde voor de ander.
Ja, maar dat element van liefde voor de ander, je zegt het al, de ander, dat vooronderstelt weer dat er de ander is. Dus ga preciezer kijken wanneer je terugkeert naar die sfeer voorafgaande aan die scheiding tussen ik en ander. Ja, wat kun je dan nog zeggen? Ik ben de ander. Ja, dat is veel meer dan betrokkenheid. Veel meer dan compassie.
Geen scheiding dus.
Dat is het punt om nou eens een keer erachter te komen. Maar wanneer je een klein beetje terugkeert naar jezelf in de ontspanning, dan merk je al gauw dat er geen scheidingen zijn.
Ja, ik wilde dat toch wel graag een woord aangeven, maar...
Nou, dat is toch duidelijk. Dat is het punt, hè, dat wanneer je die zaken toch nu en dan gaat ervaren. Al is het maar één keer dat je het heel duidelijk ervaart. Dat je dat dan ook positief zegt tegen jezelf. Iedereen die kan wel van alles beweren. Maar er zijn geen scheidingen tussen mij en anderen. Zo duidelijk moet je het tegen jezelf ook zeggen blijkbaar. Want anders dan geloof je jezelf niet. Je neemt je ervaringen niet serieus. En natuurlijk, allerlei ervaringen moet je niet serieus nemen. Maar wanneer je voor jezelf op zijn eerlijkst bent, die ervaring moet je wel serieus nemen. Wanneer je zelf heel eerlijk bent en je zegt, nou, moet je kijken, wat is nou die basis van het samenleven? Nou, ik heb herkend dat wanneer ik een klein beetje ontspan, er is geen scheiding tussen mezelf en de anderen. Dus het gaat ook niet om mijzelf apart van de anderen, maar er is een voorafgaande sfeer van non-dualiteit. Nou, dan moet je dat ook zo duidelijk formuleren. En zeggen, nou, hoe dan ook, dit is het dus blijkbaar. Wees zo eerlijk mogelijk tegenover jezelf en zie wat er aan de hand is. Juist dan zeg je, oh ja, hé, dit is het meest waardevolle wat ik heb herkend. Blijf daarbij. Wanneer dat het meest waardevolle is. Dus elke afleiding, dus een afleiding naar iets wat minder waardevol is. Dat is in een bepaalde fase van spirituele ontwikkeling een heel legitiem iets. En dan zal het ook zo moeten gebeuren. Maar op een gegeven ogenblik dan zal die ontwikkeling verder moeten gaan, zodat je steeds meer bewust blijft van jezelf, ik ben. Waarbij dat andere secundair wel misschien nog een tijdje doorgaat. En je hebt er weet van, maar dan op die andere manier waar we het over hadden.
Het verhaal van de contractie, dat valt weg.
Ja, en er kan best eens een keer bewustzijn nog zijn van ergens een contractie. Maar het is niet focaal in je bewustzijn, zodat je dat op die manier dan ook kunt benoemen. Veel meer inclusief in je eigen eerste persoonssfeer, waarin nu eenmaal blijkbaar nog, zolang het leven doorgaat, bepaalde indrukken zijn. Maar daar hoef je geen aandacht aan te geven. We hebben het vaker gehad over dat verschil tussen het focale bewustzijn en het zijdelingse bewustzijn. Alles komt veel meer in het open zijdelingse bewustzijn. En wanneer het open is in het zijdelingse bewustzijn, dan is het ook duidelijk dat je die sfeer van bewustzijn bent.
Ik heb wel heel snel de ervaring als ik ga labelen van mijn situatie perfect.
Ja, maar daar hebben we het net over gehad. Dat moet je doen dus wanneer je beginner bent en dan is het legitiem. En als je beginner wil blijven, dan blijf je daar. Maar wanneer je een klein beetje verder gaat, dan vervalt dat. Nee, merk maar op dat je heel helder bewust kunt zijn in die zijdelingsbewuste sfeer. Dat is een inclusieve sfeer. Zonder scheiding. Ergens naar dat zuivere niveau van ik ben, dan krijg je het bewustzijn, ik ben lichamelijk de hele wereld. De hele kosmos. Dat is het kosmische lichaam, het causale lichaam, Ananda Maya Kosha. Op dat niveau is er nog geen differentiatie tussen ik en de ander.
Dat komt met ergens de richtlijn, de ziel is het lichaam is geïndividualiseerde ziel. En de ziel is onzichtbare kosmische lichaam. Dat klopt. Dat onze lichaam dus ruimer is, kosmisch. Dan wat weet je er niet meer.
Ga het zelf maar bekijken. Ga het zelf na.
Is waarheid alleen waarheid omdat het in zichzelf iets onveranderlijks is?
Natuurlijk zijn er eerst allerlei waarheden die je herkent achteraf als betrekkelijke waarheden. Maar je herkent het als betrekkelijk omdat je dan vaststelt dat zo'n waarheid vastzit aan een bepaalde conditie, een bepaald soort wereld. Een bepaald soort zelf. Wanneer nou alles is overgekomen, dan pas herken je, oh ja, dit is de universele absolute waarheid. Omdat er niks groters is, omdat er niks anders is. En dat is niet meer afhankelijk van condities.
Ook niet van verandering.
En niet van verandering. Maar let wel, dan zit je wel op het niveau van het absolute. Dus elke inhoudelijke bepaling, die is daar niet meer van toepassing. Want die horen thuis op niveaus waar je die bepalingen hebt. Daar noemen we het ook het oorspronkelijke. Laat dat besef open. Laat het besef open. Dan merk je dat het vanzelf gaat doorwerken.
Hoe kom je nou weer met jezelf in de openheid als je het gevoel hebt dat je iets verkeerd gedaan hebt, waardoor die andere boos is en die wil je niet zien?
Yvonne, daar hebben we het nou genoeg over gehad. Kijk nog even terug. Wanneer je in een situatie zit, blijf je daar totdat daar meer licht komt. En dat licht komt vanzelf wanneer je daar blijft in acceptatie. En ontspanning. En helderheid. Verder niks. Nee, zie nou een keer van, ik kan het wel 100 keer weer herhalen, maar pak het nou eens een keertje op en zeg nee, oké, dat is het dus. En pas het toe. Dan ga je de waarheid daarvan herkennen. Wanneer je het toepast. Daar speelt dat hogere besef, wat je ook kent, een grote rol. Dat uitgaande boven elke beperking, ook die grote openheid is als vrijheid. Blijf daarbij. Blijf daarbij. Dan zie je dat het op een goede manier verder gaat. Laat die openheid maar doorwerken. Dat gebeurt wanneer je daarvoor open blijft. Dan houden we op.